Goed, we gaan dus vanavond 1 Timotheus 4 in zijn geheel lezen. Het is niet zo'n heel lang hoofdstuk, 16 versen, net zoveel als hoofdstuk 3. Maar ik hoop toch deze avond het helemaal te bespreken. We gaan het eerst lezen uit de Telos-vertaling. En er staat boven afval in latere tijden, het eerste stukje, het tweede stukje, een goed dienaar van Christus. De geest nu zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leerlingen van demonen die in huichelarij leugens spreken en hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich van voedsel te onthouden dat God geschapen heeft om met dankzegging te worden genuttigd door hen die geloven en de waarheid kennen. Want al het door God geschapene is goed en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen, want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. Als je deze dingen de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn, opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, die je nauwkeurig hebt nagevolgd. Verwerp echter de ongoddelijke oude vrouwenfabels, oefen je echter in de godsvrucht. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nuttig, maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, daar zij de belofte heeft van het tegenwoordige en van het toekomstige leven. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, want hiertoe arbeiden wij en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een onderhouder is van alle mensen, het meest van de gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Laat niemand je jeugdige leeftijd verachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. Houd aan met het voorlezen, het vermanen en het leren totdat ik kom. Verwaarloos niet de genadegave in je, die je gegeven is door profetie met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. Behartig deze dingen, leef daarin, opdat aan allen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Geef acht op jezelf en op de leer. Volhard in deze dingen, want door dit te doen zul je zowel jezelf al zijn die je horen behouden. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, ik zei het afgelopen zondag ook al. De apostel Paulus heeft een hele bijzondere bediening in de schrift. We hebben 13, vermoedelijk 14 brieven, Hebreeënbrief, waarschijnlijk onder hem geschreven, in de Bijbel. En hoewel natuurlijk het hele woord van God absoluut noodzakelijk is, is zijn bediening uniek. Want hem werd het evangelie toevertrouwd, hè, dat hij noemt, hè, mijn evangelie. Dat in de basis fundamenteel dezelfde boodschap was als die van de apostelen, de 12 discipelen, de 12 apostelen. Maar een aantal facetten en diepten toegevoegd kreeg of had, waardoor we eigenlijk in zijn evangelie nog helderder zien wat het betekent dat de Heer Jezus verheerlijkt is in de hemel. Het betekent bijvoorbeeld dat als er een mens in de hemel is in wie God zijn vreugde vindt, dat de mens op aarde heeft afgedaan. Hè? En dat de gemeente, de gelovigen, met hem verbonden zijn. Want God kan geen vreugde hebben in de natuurlijke mens. Dat heb ik ook zondag nog weer een keer benadrukt. En als je gelooft, ben je onderdeel van het lichaam van Christus. En dat is de nieuwe mens. En daarnaast was Paulus ook een dienaar van de gemeente. Dat betekent dat hij de verordeningen, de bevelen, de inzettingen heeft overgeleverd. Waardoor de gemeente weet hoe zij moet handelen, hoe zij moet functioneren. Maar het frappante en het trieste is dat geen één gemeente, bijna geen één gemeente, laat ik het dan zo zeggen, zich houdt aan zijn voorschrift, aan allemaal. En met name de eerste brief aan de Corinthiërs is een brief waarin het meest waarvan we het meest zijn afgeweken. Ik kijk alleen al naar het onderwerp, de positie van de vrouw in de gemeente. Maar ook andere zaken die daarin voorkomen, zoals eenheid, wijsheid van mensen. Ja, dat zijn toch elementen die allemaal toegelaten worden in de gemeente, overal, bijna overal. Nou, 1 Timotheus is ook zo'n brief, Titus ook, waarin de inzettingen voor het huis van God heel helder, duidelijk en niet moeilijk te begrijpen zijn overgeleverd. Het punt is alleen dat wij het vaak niet willen begrijpen. Of niet willen toepassen. Daardoor krijg je discussies en woordenstrijd die niet nuttig is, maar alleen schadelijk voor zij die dat horen. Maar wij zijn geroepen niet om te strijden over de inhoud van zijn brieven, maar om het gewoon te gehoorzamen. En de vorige keer hebben we gekeken naar oudsten en diakenen. En dat is ook allemaal klip en klaar. Er is niets moeilijks aan. Een oudste kan alleen een oudste zijn als die voldoet aan de voorschriften die we hebben in 1 Timotheüs 3 en Titus 1. Ja, als je dan als gemeente toch kiest voor een oudste die op een aantal punten daarvan afwijkt, ja, dan moet je natuurlijk niet vreemd opkijken als zo'n gemeente dan vervolgens in zwaar weer komt. Het is niet voor niks gegeven. Het zijn de gedachten van de Heere God. Ja? Maar toch blijft de gemeente een pilaar in wezen, hè? In zijn diepste wezen een pilaar en een zuil van de waarheid, de grondslag van de waarheid. En daarom heeft iedereen de verantwoordelijkheid om zich te voegen naar die orde van God. En Timotheus in deze brief is niet alleen een gezant van de apostel om dat door te geven, maar hij is ook een voorbeeld. Want we leven vandaag in hele moeilijke tijden, dat weten jullie wel, hè? Er is geen gemeente te vinden waar geen onrust of twist of moeilijkheden zijn onderling. Er is geen gemeente te vinden waar men zich onderwerpt aan de inzettingen. Er wordt overal wel op sommige punten afgeweken. Nou, op zich is dat geen reden voor de Heer om zijn zegen in te houden, hoor. Maar het gaat erom dat een dienstknecht van de Heer, of een dienstmaagd om met een ouderwets woord te spreken, dat die gewoon het verlangen heeft om in alles hem te gehoorzaam te zijn. Niet alleen persoonlijk, maar ook in de gemeente. En daarom heeft deze tijd ook mensen, gelovigen, en ik ken er een paar, die echt verdriet hebben over de toestand van de gemeente. En als je nou eens bijvoorbeeld 2 Korinthe even op wil slaan, voordat we naar dit hoofdstuk gaan, dan zie je in hoofdstuk 7 daar staan, 2 Korinthe 7, vers 7. Daar staan 3 punten waarvan ik denk dat die vandaag essentieel zijn voor een stukje herleving. Titus kwam naar Paulus om hem te vertellen wat zij gedaan hadden met zijn brief, zijn eerste brief. Nou, vandaag hebben wij die eerste brief ook in onze Bijbel, is ook tot ons geschreven. En dan staat er in vers 7 dat hij getroost is, niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij over u vertroost werd, doordat hij ons vertelde van, en dan komen die 3 punten. 1 is uw vurig verlangen. Dus daar begint het mee. Hebben we als gemeente wel een verlangen om te gehoorzamen aan de inzettingen van de apostel? Nou, heel vaak moet je zeggen nee. Want vele dingen worden weggeredeneerd. Tweede punt is uw treuren. Dat is een heel belangrijk punt. Dat is wat ik bij sommigen zie. Het treuren, het verootmoedigen over de stand van zaken, weet je wel. Want er zijn heel veel gelovigen die troostrijk een getuigenis zijn voor anderen. Maar de toestand van de gemeente als getuigenis, huis van God, ja, dat is natuurlijk triest, toch? Vind ik. De christenheid is eindeloos verdeeld. En ja, uw treuren, dat is het tweede punt. Begint met verlangen. Dan vervolgens is er een soort stukje verontmoediging. We hebben het gewoon niet goed gedaan. We zijn met onze eigen ideeën bezig. Onze eigen gedachten over van alles en nog wat. In plaats van eenvoudig te gehoorzamen aan het woord. En het derde punt is uw ijver voor mij. Dat is dat je ijvert voor het onderwijs dat hij heeft gegeven in zijn brieven. En iedere keer als ik dat vertel ergens, dan zijn er altijd 2 reacties. De eerste reactie is van mensen die zeggen, wat fijn, dankjewel, het heeft echt mijn ogen geopend dat ik het onderwijs van de apostel Paulus heb bestudeerd en nu ineens begrijp ik wat de gemeente is en hoe we in deze tijd ons moeten opstellen. En de andere reactie is altijd van, je hebt het altijd over Paulus en jongen, Er zijn ook meer brieven in de Bijbel. En weet je, het wordt een beetje negatief benaderd. Dus dat zijn de twee reacties globaal. Maar ik bedoel dus niet te zeggen dat Paulus een uitzondering is of wat dan ook. Maar wel dat de sleutel tot gemeente zijn is te vinden in zijn brieven. Gemeente zijn. Dan gaan we nu naar hoofdstuk 4 van 1 Timotheus. Hij had de vorige keer gezegd dat het geheimenis van de godsvrucht, een heilig leven, dus een gode welgevallig leven, dat is de Heer Jezus. Zoals hij is geopenbaard in het vlees, als we hem voor ogen houden. Dat was hoofdstuk 3 vers 16. Ja, als wij echt aan hem alleen genoeg hebben voor ons geestelijk leven, dan is dat het geheim van de godsvrucht. Hij openbaarde God in het vlees. En als wij hem voor ogen houden, openbaren wij Christus in het vlees. Ja? Maar dan komt vers 1 van hoofdstuk 4. Daar zegt hij dit. De geest nu zegt uitdrukkelijk. Want in die tijd sprak de geest nog door profeten heen. Hè? Weet je nog? Kijk, nu hebben we dat niet meer. Nu hebben we het volkomen volmaakte woord van God. En de geest geeft geen nieuwe openbaringen meer. Maar toen nog wel, want het woord was nog niet volmaakt. Het was nog niet compleet. Dus de geest sprak door profeten. En hij zei het uitdrukkelijk, op verschillende gelegenheden, dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen. Terwijl ze zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen. Dus wat is afval van het geloof? Het geloof is een persoon. Het geloof is Christus. En het is heel lastig om dat over te brengen, maar in de verheerlijkte mens Christus is de heerlijkheid van God beschikbaar voor ons. En in de verheerlijkte mens is het leven beschikbaar voor ons. En de hoop is beschikbaar, want omdat hij daar is, zijn wij daar straks ook, weet je wel. Alles is in hem, daarboven, nu. Alleen als je je bezighoudt met dingen hier beneden, dan verlies je de Christus. En sommigen die zullen dan afvallen in latere tijden. Hij zegt nog niet, zoals in 2 Timotheus 3, dat de hele christenheid zal zijn afgeweken. Want daar staat, de mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig en onheilig en ondankbaar, aan de ouders ongehoorzaam. En een schijn van godsvrucht hebben ze dan, hè? Maar ze hebben de kracht verloochend. Maar hier is het nog sommigen. Nou, wat bedoelt hij nou precies met verleidende geesten? Nou, als je even naar 1 Johannes 4 gaat. Dan staat daar in vers 1. Dus ook makkelijk te onthouden, 1 Johannes 4, 1 Timotheus 4, vers 1. Allebei vers 1. Geliefden, geloof niet iedere geest. Maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Zie? Dus een geest, een verleidende geest, spreekt door middel van een mens. En dat is iemand die een profeet is. Een profeet is iemand die spreekt namens een geest. Het zij namens de Heilige Geest. Of het zij namens een boze geest. Nou, hier is het een leer van demonen. En demonen zijn heel listig. Ze zijn immers handlangers van Satan. En ze proberen iets tussen jou en de Heer Jezus te krijgen. Ja? Wat is een geestelijk volwassen iemand, stabiel iemand die zegt, ik heb aan mijn Heer, heb ik gewoon genoeg. Ik hoef niet nog weer met voedsel bezig te gaan, of met wel of niet trouwen, of met wel of niet, noem het maar op, allerlei feestdagen onderhouden. Of, snap je, het is allemaal Christus. Christus is mijn bron. Dat is waar ik genoeg aan heb. En ik focus mij op hem, ik leer van hem. En dat is volwassen christendom. Maar de Satan bestookt de gemeente en deze mensen die afvallen van het geloof, die zijn overigens helemaal niet werkelijk wedergeboren geweest. Want
niet hardop zeggen.
Nee, ja, mag wel hoor.
Zeg, anders kun je niet afvallen.
Nee, anders kan je niet afvallen. Klopt. Iemand die echt de Heer Jezus toebehoort, valt niet af van het geloof. En die geesten die zijn hier overal aan het werk in dit land. Je hebt talloze websites, je hebt boeken, je hebt tijdschriften, je hebt conferenties, je hebt talloze sprekers. Iedereen heeft wel wat te melden. Ja? Hoe weet je nou of iemand echt namens de Heilige Geest spreekt? Ja, en Johannes 4, inderdaad. Iemand die namens de Heilige Geest spreekt of vanuit Gods Geest zal altijd de Heer Jezus verheerlijken. Zodat je naar huis gaat of je legt het boek naast je neer of je hebt de preek geluisterd en denkt zo. Ik ben weer opgebouwd omdat ik meer van de Heer Jezus heb gezien. En in hem de heerlijkheid van God. Maar iemand die niet namens Gods Geest spreekt komt met dingen van beneden. Komt met je moet vasten. Je moet strijden tegen boze geesten. Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. En dat is heel lastig vandaag om dat allemaal te onderscheiden. Ja? En ik heb eronder gezet, vele mensen geloven verstandelijk vandaag. Ze kennen niet het geheim van de godsvrucht, Christus. En ik denk dat dat ook hier in de gemeente zo is.
Geloven ze dan of weten ze het?
Wat bedoel je?
Nou, u zegt geloven verstandelijk.
Verstandelijk, het is alleen maar verstandelijk.
Ja, maar geloven ze het dan of weten ze het?
Ik snap de vraag niet helemaal. Geloven ze dan of weten?
Nou,
ze weten het niet.
Geloven doe je met je hart en
ja.
Weten.
Ja, zo. Ja, ze geloven niet, maar ze weten het met hun verstand. Ja. Ik was laatst bij iemand en die heeft na 25, 30 jaar christendom heeft hij het geloof overboord gegooid. Ik zeg, kerel, hoezo? Ja, ik heb al die tijd het als het meest aanneembare verhaal aangenomen. Maar ik zeg, heb je de Heer Jezus dan niet lief? Het zei hem helemaal niks. En er zijn ook in deze gemeente, denk ik, mensen die zijn hier wel zondags. En ze hebben wel een soort verstandelijk geloof. Maar een innerlijke verbinding met Christus is toch een diep geheim. En dat kun je ook niet altijd van mensen zeggen. Maar die zijn ontvankelijk voor verleidende geesten en leringen van demonen. Want in vers 2 zegt hij, die mensen die spreken dus die geesten hè, in huichelarij, die profeten. En hebben hun eigen geweten dichtgeschroeid. En dat is het punt. Het probleem is dat, ja maar het is zo'n aardige man. Ja maar hij heeft me zo goed geholpen. Ik sprak met iemand die zei, ik heb een bezoek van een dominee gehad. Zo'n aardige man en zo lief. En hij heeft me zoveel geleerd. Dus ging ik even googlen. Toen zag ik al dat zijn laatste boek ging over het feit dat de Heer Jezus niet gelijk is aan de Vader. Weet je wel? Daar ga je weer. In 2 Johannes vers 8 staat, ziet op uzelf, opdat u niet de gronden richt wat wij bewerkt hebben. En dat is de leer van Christus. Wie hij is. Nou, ik heb uit 2 Korinthe daaronder gezet, hè, die huichelarij betekent, ze doen zich voor als dienaren van Christus, als rechtvaardigen. Je zou zeggen, nou dat is een geweldig iemand, maar je moet nooit kijken naar hoe iemand overkomt. Als het gaat om iemand die iets leert, hè, zoals ik vanavond, maar je moet kijken wat hij onderwijst. Dat is de toets. En daarom zegt 2 Korinthe 11 vers 13 tot en met 15. Zulke mensen zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders. En dan komt het, hè, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken. Ze doen zich voor als dienaars van de gerechtigheid. Het is huichelarij. Maar hun geweten is dichtgeschroeid. Ze hebben helemaal niets met Christus of een heilig leven. Maar dat merk je niet, want die zonde kunnen ze prima verhullen. De leugen wordt bedekt met een schijn van waarheid. Een schijn van godsvrucht. Vers 3. Wat houden dan die leringen in? Nou, dat is in dit hoofdstuk tweeërlei. Ze verbieden te trouwen, dat is het eerste. En gebieden zich van voedsel te onthouden. Nou, we kennen allemaal het celibaat in de Romeinse kerk. Een leer van demonen. We zien wat uiteindelijk het gevolg is, hè? Wereldwijd. Dat is ongelooflijk. Het huwelijk is, afgezien van sommigen die zich gesneden voelen, die gesneden zijn omwille van het koninkrijk van God, die dus echt de Heer dienen. Ik ken één broeder die zegt, ik heb bewust gekozen om niet te trouwen, omdat ik anders niet de tijd en de vrijheid had om de Heer te dienen in mijn werk. Hij werkt fulltime voor de Heer. Nou, ik heb natuurlijk zelf die strijd ook gehad. Ik was al bezig hier fulltime met dit werk toen ik nog vrijgezel was. En ik denk dat elke spreker of iemand die nog geen vrouw heeft, dat dilemma wel heeft. Moet ik trouwen, moet ik niet trouwen? Wat is de wil van de Heer? Nou, dat probeer je dan uit te vogelen. Maar het feit dat je avond aan avond en nou ja, met de feestdagen diep ongelukkig, maar een beetje thuis op je bank zit, dat zegt al genoeg natuurlijk. Sommigen zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Sommigen wel. En Paulus zegt in Efeze 5, dat huwelijk is het beeld van Christus en de gemeente. Het heeft iets heel unieks. Maar als je verbiedt te trouwen, en je zegt het is geestelijker om alleen te zijn, per definitie, dan is het een leer van demonen. Want het is niet zo. Het huwelijk zou een zegen moeten zijn. Toch, Fred? En Anneke? Het geeft ook zijn moeilijkheden en zijn strijdpunten. Ja, maar ten diepste is het bedoeld om elkaar te slijpen, om elkaar te vormen. En als je samen de Heer Jezus kent, is het een groot voorrecht om getrouwd te zijn met iemand die hetzelfde verlangen heeft. En het voedsel is ook iets van de materie. De gedachte hierachter is natuurlijk, dat zien we vandaag ook in sommige godsdiensten wel, dat materie, dat is laag en de geest is hoog. Alles wat te maken heeft met materie moet je maar een beetje vermijden. Dat zit geloof ik ook in het boeddhisme. Maar dat is een leugen, zegt hij, want God heeft het voedsel geschapen om met dankzegging te worden genuttigd door hen die geloven en de waarheid kennen. Het huwelijk, zowel als het voedsel, was er voor de zondeval. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Ik geloof zelf dat het hard nodig is dat in gemeenten onderwijs wordt gegeven aan jonge mensen, tieners, over het huwelijk. Het is schrikbarend om te zien wat tieners momenteel vandaag allemaal aan het doen zijn. Zelfs tieners van gelovige ouders. Heb je wel eens gehoord van sexting? Ja. Nou, je laat je pen ervan vallen. Het is dat tieners van 16, 17, die sturen elkaar foto's van intieme delen. Het gebeurt massaal. Echt waar. En dan zitten wij in de gemeente maar een beetje die tieners te vermaken met fijne avonden, met veel chips en cola en een heel kort even een overdenking. Nee, je moet ze inprenten wat het huwelijk is, wat gezonde seksualiteit is en wat het leven met de Heer is.
Dat moet je niet doen als ze al 16, 17 zijn.
Nee, uiteraard, daar heb je gelijk in. Daar moet jong mee beginnen. Dat je van kindsbeen af de Heilige Schriften kent enzovoort. Daar heb je gelijk in. Dus de materie is helemaal niet lager dan het geestelijke, want we hebben immers een lichaam en onze lichamen zullen worden veranderd naar het beeld van zijn lichaam. En de Heer Jezus had ook na zijn opstanding het stuk van een vis, geloof ik, hè? Dus nou ja, het zijn leugens. Het enige voedsel dat wij niet mogen nuttigen is het verstikte en het bloed, waar bloed in zit. Dat is de uitzondering uit Handelingen 15, vers 29. Vers 4. Al het door God geschapen is goed. En niets is verwerpelijk. Nou zijn er ook zwakken in de gemeente. Dus we moeten even een onderscheid maken tussen een dwaling, een leer van demonen, en tussen zwakken. De zwakken denken, ja maar, ik kan dat niet eten en ik kan dat niet eten. Romeinen 14, Romeinen 15. Om het geweten. Dus zegt Paulus, verdraag zulke mensen. Maar als er een leer van demonen achter zit, ik moet geestelijker zijn, dus mag ik dat voedsel niet eten, dan is het. Vermaan deze dingen, beveel ze, houd ze de broeders voor wat we straks zullen zien. Als het met dankzegging wordt genomen, is niets verwerpelijk. Ja? Maar dus wie vegetariër is, is ook verstrikt in een leer van demonen. Tenzij natuurlijk iemand zegt van, wacht eens eventjes, de bio-industrie, ik vind het zo onrechtvaardig allemaal. Ja, in principe onthoud ik maar daarvan, dat is een ander verhaal. Maar als iemand zegt van, ja, weet je, het vlees, dat ga ik allemaal niet eten, want dat is allemaal zielig en weet ik veel. Dat is ook niet naar de wil van de Heer, want de Heer heeft het vlees gegeven, Noach, hè, als een symbool van een leven dat gegeven is om jouw leven te geven, van Christus. Het wordt geheiligd, vers 5, door Gods woord en door gebed. Het is apart gezet, zegt de schrift, ook in dit vers 4, maar ook in het hoofdstuk 7 van Marcus. En nog andere delen, in Handelingen, bijvoorbeeld, alles is rein, weet je wel. In Handelingen, geloof dat het hoofdstuk 10 is. En dat wordt geheiligd en door het gebed, het bedanken ervoor. Als je deze dingen, vers 6, de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn. Straks zegt hij beveel deze dingen, maar hier houdt ze het voor. Dat is met tact en met geduld het de broeders voorhouden. Met geduld en wijsheid het nut van het huwelijk, het nut van een geestelijk leven, wat gewoon nuchter is. De broeders voorhouden. Ja? Want er is een groot gevaar dat wij de godsdienst in uiterlijke zaken gaan zoeken. Ja? En dat noemt de Bijbel een leer van demonen. Het is vleeselijke godsdienst. Maar dan zegt hij, een goed dienaar van Christus Jezus. Dat is niet het woordje diaken of zo, wat we laatst hadden. Maar een algemeen, het is wel hetzelfde Griekse woord, maar hier wordt gewoon bedoeld een goed dienaar. Een dienaar van Christus is niet alleen iemand die de Heer Jezus dient, maar die ook anderen voorhoudt wat het leven inhoudt met hem. En zo iemand is opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer. Dus een zinspeling op dat voeden, op dat eten. Ja, wat is de goede leer? De goede leer is de leer die Paulus brengt, wat hij noemt de gezonde woorden, de gezonde leer. De oude mens is gekruisigd, de nieuwe mens is Christus en de gemeente. De Heer is verheerlijkt in de hemel. In hem is Gods heerlijkheid. Omdat God volkomen voldoening vindt in dat offer. Hij maakt iedereen niet alleen rechtvaardig op grond van dat offer. Maar hij stelt een gelovige ook op dezelfde positie voor zijn aangezicht als dat de Heer Jezus heeft als mens. En de Heilige Geest is gekomen en hij woont in ons. We zijn niet meer in het vlees, maar in de geest. En als wij ons eenvoudig richten op Christus, al onze innerlijke zaken met hem bespreken, ons hele wezen onderwerpen aan zijn gezag, dan zal de Heilige Geest steeds meer invloed krijgen in ons leven. En de gemeente is het lichaam van Christus en het huis van God. Dat zijn allemaal dingen van de goede leer, de gezonde leer. En daar wordt vandaag een massaal aanval op uitgeoefend, want de hemelse roeping die wordt steeds meer uit het oog verloren. Blijkt wel uit het feit dat heel veel dingen van de wereld gewoon in de gemeente toegelaten worden. Vorige week hoorde ik een preek van iemand, die stuurde iemand mij door. Dat was wel heel droevig, maar die man die zei eigenlijk van heel kort door de bocht, Kaïn die doodde zijn broer. God zegt, je moet je broeder hoeden. Wij hebben in onze gemeente mensen met homoseksuele gevoelens. Als wij die de gemeente uitsturen, dan doden wij onze broer, zoals Kaïn. En dus moeten wij onze broer hoeden, ook al kiest hij ervoor om met een man samen te leven. Nou, toen dacht ik echt, hallo. Dit is dus geen reinheid, maar dit is gewoon het woord verdraaien. En de genade van God in losbandigheid veranderen. Dat is gewoon droevig. Het is niet de goede leer. Het is niet gezond. We moeten, zeker in onze huidige tijd, omgaan met alle seksuele problematiek met het grootst mogelijke tact en grootst mogelijke wijsheid en liefde. Maar je moet altijd een groot stopbord zetten bij de praktijk van seksuele activiteit buiten een huwelijk. Dat lijkt me toch duidelijk. Nou, en als de afval komt, dan kunnen goede dienaars van Christus, en er zijn er gelukkig een heleboel nog, Die kunnen de gezonde woorden voorhouden aan de gemeente. Maar het lijkt wel alsof er vandaag een scheiding is. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Hè, tussen een groep die echt steeds dieper met de Heer gaat. En een groep die steeds meer denkt, ja, ze zijn er wel, maar je bereikt ze niet of zo. En elke week als ik ergens kom, dan heb ik altijd 2-3 mensen die reageren via mail of via gewoon een gesprek. En geven aan bemoedigd te zijn. En je hebt een groep die zijn onverschillig, maar je hebt misschien ook nog 1 of 2 die zijn zelfs vijandig tegen wat je zegt. Dus dat geeft een beetje weer een tijd we leven, hè? Zeg moeilijk. De gezonde leer is wat Gods woord leert. En vooral dus de brief aan Efeziërs, de brief aan Colossenzen. Dat is de leer van de verhoogde Heer. De gezonde leer over Christus. Het gaat altijd over Christus. Johannes noemt het in 2 Johannes vers 9 en 10. De leer van Christus. Over Christus. Betreffende hem. Ja? Theologie is wat de mens denkt over God. Maar de gezonde leer is wat God spreekt over zijn zoon. Dat is de gezonde leer. Door de geest gelegd. Verwerp vers 7 echter de ongoddelijke oude vrouwenfabels. Dat is een beetje overdreven woord, lijkt het wel, hè? Het is eigenlijk, bedoelt hij, alles wat uit de fantasie van mensen komt, moet je verwerpen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die in Nederland serieus heel actief zijn in het verkondigen van het feit dat aarde plat is. Er is een groep die gelooft dat aarde hol is, dat we aan de binnenkant leven. Heel fanatiek. Ja, dat is allemaal oude vrouwenfabels, sorry. Je bent bezig met dingen waar je niet mee bezig moet zijn. En zo zijn er grave sucking wel eens van gehoord misschien. In Amerika natuurlijk, waar anders gaan ze op graven liggen van oude overleden heiligen om zo die kracht van de geest nog te ontvangen en zo. Dus je hebt foto's van op internet gezien. Daar liggen ze op het graf van C.S. Lewis en weet ik veel. Oude vrouwenfabels, je kunt er een eindeloze lijst van opnoemen. Verwerp het. Ga er niet mee bezig. Ga het niet bestuderen. Maar gewoon leg het naast je neer. En dan staat erachter: oefen je echter in de godsvrucht. Dat betekent dat je een discipline moet aankweken om dagelijks te leven met de Heer Jezus. Om je hart en je geweten voor hem openbaar te leggen, open en bloot te leggen. Dat mag ieder op zijn manier doen, echt. De psalm zegt, 's ochtends zoek ik uw aangezicht, weet je wel, nou prima. Hoe je dat doet.
Desmorgens leg ik het u
voor. Ja.
Desmorgens wordt gij stem.
5 toch? Psalm 5?
Psalm 5 vers 4.
Ja. Prima. Anderen doen het op een andere tijdstip, maar in ieder geval begin de dag met hem. In ieder geval te zoeken in gebed. Maar oefenen is echt iets wat, net als met de lichamelijke oefening, niet zo makkelijk gaat. Kijk, toen ik net tot geloof kwam, dat is heel typisch voor een net bekeerd iemand. Je hebt periodes waarvoor je heel geestelijk en je hebt periodes waarvoor je helemaal weer in de put zit. Weet je wel. Het gaat enorm heen en weer zo. Maar later oefen je jezelf steeds meer in de godsvrucht. Nou, godsvrucht betekent een heilig leven. De praktische gehoorzaamheid. En het gaat boven alles. De nadruk ligt niet op van alles doen. Of van alles weten. Maar de nadruk ligt op het zijn als Christus. Maar daarvoor hebben wij wel discipline nodig. En het woord van God is essentieel. En het gebed. Dat weten jullie. En ik weet niet hoeveel tijd je met het woord bezig bent en wat je gebruikt om het woord te begrijpen. Maar pas op, gebruik de juiste middelen. Want er zijn zoveel boekjes en dat je denkt, nou ja, het is het net niet. Als je geproefd hebt van het, ja, hoe moet ik nou zeggen, van het diepere onderwijs, dan wil je dat andere wil je niet meer. Weet je wel, echt. Er zijn een aantal hele goede websites, vind ik, waar je echt heel veel hulp aan hebt. King Comments heb ik wel eens genoemd, die geloof ik. Echt fantastisch, voortreffelijk gedaan. Elk Bijbelboek, vers voor vers. En dan ook met uitleg. Maar er zijn nog wel meer oude sporen. Bijbelvoorjou.nl, daar ben ik zelf heel blij mee. Stem Publishing natuurlijk, Engelse site. De broeders uit de 19e eeuw en begin 20e eeuw hebben als het ware dat hele pand wat God had gegeven aan de gemeente weer helemaal herontdekt. Maarten Luther was degene die de rechtvaardiging door het geloof weer helemaal terugbracht. De broeders Wesley en George Whitefield in de 17e, 18e eeuw brachten weer het thema van de heiliging terug. Maar pas in de 19e eeuw kwamen al die waarheden weer terug. Van de komst van Christus, de eerste komst, de tweede komst, de gemeente, het huis van God, het lichaam van Christus. Het eeuwige zoonschap van de Heer Jezus enzovoort. En dat is allemaal weer herontdekt. En dat is als een pand aan ons overgeleverd. Snap je? En bewaar het jouw toevertrouwde pand, Timotheus. Wat doen we ermee? Bestuderen we het? Of laten we ons toch weer afleiden naar allerlei nieuwe inzichten en dwaalgeesten? Wat heb ik erbij gezet? Even zien. De toetssteen is: laat een leer mij de heerlijkheid van Christus meer waarderen. En de heerlijkheid van Christus is ook de bron van de godsvrucht. Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 3 vers 16. De Corinthiërs hadden bijvoorbeeld alle gaven. Ze waren uiterlijk gezien geestelijk bezig, want ze spraken in talen en ze konden profeteren en ze deden al hier en daar een genezing, dachten ze. Maar het ontbrak hun aan godsvrucht. Dat bleek wel uit hun verdeeldheid en hun elkaar opeten. Dat zegt hij tegen de Galaten overigens. Ja, ik neem aan dat jullie dat doen. Dagelijks. Niet misschien elke dag, maar soms heb je wel eens een dag dat het even anders loopt. Maar gewoon oefenen in de godsvrucht. Heer Jezus, is er in mijn leven iets wat niet klopt? Ik zit hiermee, ik zit daarmee, hier ben ik blij over, hier ben ik verdrietig over. Breng het bij hem. Leer me uit uw woord, Vader. Leer mij het begrijpen als een kind. Het woord is niet altijd even moeilijk hoor. Sommige dingen zijn wel moeilijk, maar niet alles. Nou. Want, vers 8, de lichamelijke oefening is tot weinig nuttig. Denk aan al die Olympische of Ispische Spelen die ze toen al hadden. Die atleten waren net als vandaag zich aan het trainen. En Paulus zag dat natuurlijk. Hij zegt, het is niet nutteloos. Maar het is weinig nuttig. Want je wordt ouder. Je takelt af. Je lichaam gaat gebreken krijgen. Sommige mensen die verswikken hun enkel nog weer zo over een stoepradje. Ja. Maar de godsvrucht is onaantastbaar. Want die blijft tot in het eeuwige leven. En heeft de belofte van het tegenwoordige en van het toekomstige leven. Het heeft een voorsmaak, nu al, van straks. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. Hij onderstreept, net als in hoofdstuk 1 vers 15 nog eens, dat deze dingen door Gods woord worden bevolen. Iedereen die vandaag een dienstknecht van de Heer wil zijn, man of vrouw, moet zich oefenen in de godsvrucht. En anderen voorhouden: ga nou niet met dit soort dingen bezig. Ga niet met wel of niet eten, trouwen. Maar richt je op Christus. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Ik ben vrij. Ik mag doen wat ik wil, in die zin, als het om deze dingen gaat, niet om de zondige dingen natuurlijk. Maar als ik een broeder of zuster daarmee kan laten wankelen, moet ik het niet doen. Daar heb ik het zondag ook nog over gehad. Vers 10, want hiertoe arbeiden en strijden wij. Dat is mooi, hè? Waartoe? Dat de gemeente hem waardig zou wandelen. Dat woordje arbeiden, dat is een Grieks woord, betekent dat het tot uitputting aan toe is. Er was een strijd voor de gemeente die zijn weerga niet kent in Paulus' leven. En ik denk dat vandaag heel veel oudsten dat ontbreekt. Dat ze strijden niet voor de gemeente. Om ze bij Christus te brengen en alleen bij Christus te houden. De verborgenheid van het geloof. Dat bewaken. Daarvoor op de knieën. Hij deed wel. Ja? Dat ze zouden opgroeien in de godsvrucht en niet misleid zouden worden door allerlei vleeselijke, aardse wettische godsdienst. Het kwam dat ze hun hoop hadden gevestigd op de levende God. Van hem komt het leven. Hij is de onderhouder van alle mensen, zegt hij. Kijk maar, in Handelingen 14 heb ik het eronder geschreven. Het is een mooie tekst. Hij heeft in de voorbije geslachten alle volken op hun eigen weg laten gaan. Op hun eigen wegen. Hoewel hij zich niet onbetuigd heeft gelaten in goed doen. Daar u uit de hemel regen en vruchtbare tijden te geven. En uw hart te vervullen met voedsel en vreugde. Dat doet de Heere God dus aan de ongelovigen. Hè? Hij is een onderhouder. Dat is ook de genade van God in de allerbreedste spectrum van deze wereld. Je hebt drie terreinen. Je hebt het gebied van de wereld. Je hebt het gebied van het koninkrijk. En je hebt het gebied van de gemeente. De wijde cirkel is alle mensen. God geeft zegen aan alle mensen. Dan heb je een wat kleiner gebied. Dat zijn alle belijdende christenen. Dat is het koninkrijk. Daar geeft God ook zegen. Want elk gezin waarin één gelovige is, is het hele gezin al gezegend. Maar je hebt ook nog de gemeente. Dat zijn alle werkelijk wedergeboren mensen. Dat zijn de gelovigen. Ja? Zijn belangen, de belangen van God in deze tijd, betreft de gemeente. De gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze, vers 11. Waar kun je nog vandaag bevelen? Waar gaan mensen nog luisteren naar iemand die zegt, ik beveel jullie in de naam van de Heer Jezus, stop ermee. Ik weet het niet, maar je moet niet alleen bevelen, maar ook leren. Je moet ook uitleggen waarom. Maar een beetje streng, een beetje stellig toespreken, een beetje gericht waarschuwen, dat vinden mensen al moeilijk hoor. Daar krijg je al problemen mee. Mensen willen liefst een bemoedigend woord. De Heer is mijn herder en nou ja, hij is bij je. Maar als je het een beetje de kant op gaat doen van jongens, je gaat vermanen en je gaat bevelen, ja dan. Dat moet ook niet iedereen doen. Want de volgende versen gaan ons laten zien dat je leven wel in overeenstemming moet zijn met wat je natuurlijk leert. Ja? Nou, Timotheus was een beetje een schuchtere man. Paulus niet. En je moet je voorstellen, het was een beetje een verlegen jonge man van een jaar of 30. Hij wordt daar achtergelaten op Efeze. Paulus is er niet bij, krijgt een brief. Hij zegt, ga die mensen bevelen. Dus er moet een hele gemeente, moet hij gaan staan daar en zeggen, jongens, dat stoppen we mee, jij moet stoppen daarmee. En uitleggen en leren. Daar moet je een geest van kracht voor hebben. U hebt niet ontvangen een geest van bangheid om te vrezen, maar een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid, zegt hij in 2 Timotheus 1 vers 7. Timotheus was een beetje schuchter, dus hij moest aangespoord worden om dit toch te doen. En mensenvrees is een groot probleem. Als je echt zeker weet dat de Heer bepaalde dingen in de gemeente wil en je ziet het tegengestelde gebeuren, dan is het toch moeilijk om dat te zeggen, toch? Laat niemand je jeugdige leeftijd verachten, vers 12. Want ja, hij ging daar staan en bevelen. En misschien zeiden mensen, ja hallo, wie ben jij nou weer? Jij bent nog maar 30 en ik ben al 70 of ouder. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen. Dus je kunt nooit iets leren zonder een voorbeeld te zijn. En dat is een beetje mijn persoonlijke gewetensstrijd altijd. Want ja, ik preek en ik geef onderwijs. Maar ja, wat ben ik dan? Ben ik een voorbeeld voor de gelovigen? Ik vind zelf eigenlijk van niet. Dus dat geeft altijd wel een beetje een frictie voor in mijn leven. En de Heer bemoedigt en de Satan klaagt aan. En soms is het terecht natuurlijk, want hij klaagt niet zomaar wat aan. Maar je moet een voorbeeld zijn voor anderen in vijf gebieden. Eerst in woord. Want je taal of je uitspraken, je taalgebruik, daaraan kennen mensen je hart. Dat is bij mij niet altijd even, nog even zuiver. Soms dan schiet er wel wat uit en denk ik, oh ja, ik ben namelijk best wel een vurig persoon qua karakter. Hè? Ik ben niet zoals jij bijvoorbeeld, vrij kalm en overzichtelijk. Ja, ik ken je niet. Ik ken jou niet. Ik denk, jij bent een heel kalm persoon. Nee, niet? Hij gooit thuis met de borden af en toe en hij slaat met deuren. Nee, maar ik kan soms echt bam, bam, weet je wel. Nou, dan ben ik aan het sporten en dan vliegt er weer een woord uit. Dat je denkt, ah, dat moet je niet doen, hè. In wandel, woord, dagelijks leven. In liefde, de houding naar anderen toe. Geloof, dat je zicht hebt op de belangen van de Heer. En in reinheid, geen onreine zaken. En juist als je in dienst van de Heer bent. Recentelijk hebben we dat nog gezien bij een bepaalde voorganger. Helaas. Is het heel verstandig dat je geen bepaalde omgang hebt met vrouwelijke personen in de gemeente. Je moet altijd afstand houden. Je moet altijd rein blijven. Want ze hebben mij natuurlijk ook wel eens gevraagd van kun je een keer met me praten en weet ik veel. En mailtjes gehad van vrouwen. En ik zeg altijd nee, dat doe ik niet. Toen ik nog vrijgezel was, deed ik dat nog niet. Maar toen ik getrouwd was, toen werd ik er wel subtiel op gewezen dat het niet handig was. En later ben ik dat zelf ook gaan inzien. Er is gelukkig niks gebeurd, maar het is niet verstandig. Wees rein. Mannen omgaan met vrouwen en andersom. Omhelzen en zo. Ik was ooit eens op een avondmarkt, op een Koningsdag. En toen kwam er ineens een vrouw naar me toe. Die ging mij omhelzen daar zo. Ja, dit is een beetje spontaan type, maar mijn vrouw die stond ernaast, die dacht, wat gebeurt hier nou weer? Ik vond het ook een beetje ongemakkelijk, dus dat is niet handig. Snap je? Ik kan moeilijk iemand neerslaan op dat moment. Maar wees rein. Wees een voorbeeld ook in reinheid. Ook op uit je woorden, hoe je praat over vrouwen of over allerlei zaken die te maken hebben met huwelijk of wat dan ook. Ja, dan moet je natuurlijk wel een voorbeeld zijn voor anderen. Je kunt niet zomaar wat schunnige grappen gaan gooien. Eruit gooien. Dat gaat natuurlijk niet. Ja? Dus die vijf dingen. Woord, wandel, liefde, geloof en reinheid. En als je een voorbeeld bent voor anderen, dan kun je ook anderen bevelen. En leren. En hoe meer geestelijk je bent gegroeid, hoe meer je op de Heer lijkt, hoe ook groter gebied de Heer je zal geven, denk ik. Als het echt gaat om zijn koninkrijk. Houd aan met voorlezen, vers 13. Dat is wel mooi, want dat gebeurt in de samenkomst. Het voorlezen gebeurt in de samenkomst. In Openbaring staat ook zalig, hij die voorleest. En in die tijd had je dan ook een uitleg erbij. Vandaag lezen we een klein stukje, toen lazen ze hele brieven voor. Brief van Colossense, nou dan moet je je voorstellen, daar ben je gewoon een kwartier mee bezig om dat voor te lezen. En het vermanen en het leren in de samenkomst is dit. Nou, wat zien we vandaag gebeuren? Ik kom in gemeentes, krijg ik een mailtje. Zou je niet langer willen spreken dan 30 minuten? Maar ze zingen vervolgens 3 kwartier. Weet je wel? Dan denk ik van, dat vind ik niet helemaal oké. Het woord is echt belangrijk. De Heer Jezus is de eerste in de dienst. We gaan eerst samen naar Hem. Avondmaal, denk ik, zondag aan zondag, maar dat is mijn persoonlijke overtuiging. Dan woord, bediening en in alle tweede gevallen kun je daar liederen bij zingen. Maar het moet niet zijn dat we 3 kwartier zingen en maar een paar stukjes uit de Bijbel te horen krijgen. Nee, gelukkig is dat hier in de gemeente nog niet zo hoor. De nadruk ligt hier nog echt wel op goede verkondiging. Maar toch? Niet altijd? Ja, dat is waar, ja. Die duurde ook altijd wel langer. Nou, zondag trouwens niet. Totdat ik kom. Dus je moet je voorstellen dat die apostel, die was er nog niet. En hij moest namens die apostel dat onderwijs geven. Zo zijn er ook vandaag broeders die geven namens die apostel, dus die brieven van Paulus. Ze bevelen en ze leren zich, jongens, maar dat en dat. En dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Sterker nog, er is niet één gemeente die zegt, nou, inderdaad, dat staat er, dat gaan we veranderen. Nee, dat doen ze niet. Wel individuele mensen zeggen, ja, je hebt gelijk, dat moet niet. Wat moeten we, moeten we hier nou weg? Nou, dan krijg je dat dilemma natuurlijk. Maar meestal is het zo, als mensen iets al jaren doen, dan blijven ze het gewoon zo doen. Maar als je dan zegt, maar het staat toch geschreven, zus of zo. Ja, nee, maar dat doen we nou eenmaal zo. Ja, maar dat, je wilt toch het woord gehoorzamen? Nou, oké. Verwaarloos niet de genadegave in je. Want je kunt wel gaan vermanen en leren, maar daar moet je wel een gave voor hebben. De genadegave. En die is je gegeven door profetie. En ik heb die tekst ook gebruikt in hoofdstuk 1 vers 18. Zetten we nog een keertje eronder. Daar staat Timotheus, Handelingen 16 vers 2. Die een goed getuigenis had van de broeders in Lystra en Iconium. Nou, toen ik ooit jaar of 25 of zo. Toen was ik op vakantie, een soort evangelisatievakantie. Ik mocht een keer, werd ik gevraagd, van kun je een woord doorgeven? Zondag, ja, spannend. Dus ik ging daar iets zeggen. Ik vond het zelf echt helemaal nergens over gaan. Het was heel zenuwachtig. Maar tot mijn verbazing zeggen die mensen van, nou, jij hebt echt een gave zeg. Tjongejonge, van het woord. Oh, nou, en dat gebeurde nog zo 2-3 keer. En dat ging zo een paar jaartjes door. En ik ging een bijbelstudietje geven, nog een bijbelstudietje. En ik hoorde steeds meer die verhalen. En toen ben ik met wat oudere broeders gaan praten. Van, joh, wat vinden jullie ervan, hè? En ja, wij vinden dat ook wel, ja. Maar, moet ik dat fulltime gaan doen? En toen is er een heel proces op gang gekomen. Maar dat is een beetje wat hier staat. Een goed getuigenis van de broeders. Dus die genadegave door profetie. Betekent niet, hè, nogmaals, van ik heb een woord van de Heer over jou. Jij gaat dit en dat doen. Nee. Het was al een getuigenis en ze bevestigden dat. En dat is dan door profetie. Het werd uitgesproken dat hij die gave had al. Zo zie ik dat. Maar er was ook oplegging van de handen van gezamenlijke oudsten. En dat heb ik toen ook gedaan. Met een paar broeders, hele fijne broeders. En die hebben ook mij daarin gezegend eigenlijk. Die hebben daar maar ze hebben zich daarmee vereenzelvigd om dit te gaan doen. Een van de broeders was ook Ouweneel, Willem Ouweneel, trouwens. Die dat apart van die andere ook weer ooit eens gedaan heeft. En zo zijn er nog wel een paar die dat in mij gezien hebben. En dat is alleen maar genade, dus ik ga dat niet vertellen omdat ik daar nou zelf zo trots op ben. Maar je moet iets doen wat jou gegeven is door de genadegave. En ik denk dat we het vandaag een beetje kwijt zijn. Handen opleggen betekent dat oudsten zeggen, oké, hier zien we jouw bediening, hier zien we jouw gaven. We maken ons één daarmee. We staan erachter. Dat is mooi, toch?
Maar het staat ook dat je er voorzichtig mee
bent. Ja, als hij oudsten de handen op zou leggen. Klopt. Je moet sowieso zelf nooit zomaar handen opleggen bij iemand. En ook niet laten opleggen. Sommige conferenties. Kom maar naar voren. Hoe heet je? Ik heb het meegemaakt op opwekking, hè? Wie ben jij? Ja, ik ben Dirk Jan. Oh, mag ik voor je bidden? Ja, bam, gelijk zijn hand op je hoofd. Ho, stop. Dat wil ik niet. Snap je? Dat moet je niet doen. Je moet pas iemand de handen op laten leggen als je die persoon goed kent. En als je weet dat ze geestelijk rein wandelen met de Heer. Nou, behartig deze dingen. Leef daarin. Zorg dat het een hartzaak wordt. Zorg dat je leeft in de dingen van de Heer. We worden zoveel afgeleid door allerlei zaken. Maar je moet eigenlijk door de godsvrucht te oefenen steeds meer leven in de dingen van de Heer Jezus. Omdat in allen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. En als dat duidelijk wordt, kun je ook met groter gezag bevelen. Maar het zal vandaag de dag, denk ik, alleen gelden voor individuele gelovigen. En niet meer voor een hele gemeente die zich massaal bekeert en zegt, oh, we hebben het altijd zo gedaan met de oudsten. Dat is natuurlijk helemaal, dan moeten we dat anders gaan doen. Nou, dat gebeurt bijna niet. Of, de vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Oh, maar bij ons is dat helemaal niet zo, dan gaan we gelijk veranderen. Dat zul je ook nooit horen. Nee, maar dat doen we al jaren zo. Ja, maar wat staat er nou over geschreven? Dat de mannen op elke plaats bidden met opheffing van heilige handen. Ja, je kunt niet zomaar een publiek iets zeggen of doen als je leven niet in overeenstemming is met het woord. Hè? Nou, enzovoort, enzovoort. Geef acht op jezelf. Nou, dat wordt vaker gezegd in de Bijbel. heb deze tekst al net genoemd, uit 2 Johannes 8. Let op uzelf, opdat u niet te gronden richt wat wij bewerkt hebben. Dat gaat erover dat die vrouw, want dat is geschreven aan een vrouw, 2 Johannes, en 3 Johannes aan een man. Maar een vrouw heeft heel sterk de neiging, meer dan een man, om misleid te worden. Hebben we de vorige keer ook gezien, een van de vorige keren. Daarna mag een vrouw ook geen oudste zijn of leren in de gemeente. Maar hij zegt tegen die vrouw, als er iemand komt en niet de leer van Christus brengt, moet je die niet ontvangen en ook niet groeten. Je moet niet daarin meewerken. Zie toe op jezelf. Pas op dat er niet in je hart een grond komt voor een ontkenning van wie de Heer Jezus is. De eeuwige God, vlees geworden, gekomen als mens. Want anders richt je te gronden wat wij bewerkt hebben. En dan kun je nog een vol loon ontvangen. Een andere tekst is de oudste in Efeze, pas op uzelf. Want uit die oudste, uit de leiders, kwamen juist mannen voort, wrede wolven, die de gemeente zouden misleiden. En onderzoekt u zelf, beproeft u zelf, staat ook 1 Korinthe 11 vers 28, 2 Korinthe 13 vers 5. Onderzoekt of je nog echt geworteld bent in de Heer Jezus. Of er iets tussen jou en hem in staat. Of je hart misschien is weggetrokken met leringen van demonen. Je bent heel erg bezig met de aardse godsdienst, filosofie, wijsheid. Ik heb dat duidelijk proberen te maken, ook hier bij de jeugd. Van sommigen willen theologie studeren, weet je wel. Maar dat is niet automatisch een garantie dat je nou gelijk kunt preken of weet ik wat. Want het is namelijk godsdienst van de mens, theologie. Maar de schrift leren kennen zoals die bedoeld is een heel ander verhaal. Wijsheid van mensen is een groot gevaar. Maar in ieder geval, zie toe op jezelf en op de leer. Leer is wel degelijk belangrijk, dogma is wel degelijk belangrijk, want het is de waarheid op waarop wij gestoeld zijn, waarop wij gegrond zijn, de waarheid van Gods woord. Volhard in deze dingen. Kijk, het grote gevaar is dat we ontmoedigd raken. Ik heb dat zelf heel erg soms, dat ik denk van, ik was vorige week, 2 weken geleden hadden we een avond, er waren mensen uit een gemeente A en die vertelden me iets over die gemeente, en er waren mensen uit de gemeente B en die vertelden me ook iets over hun gemeente, en dat je denkt, poeh, jongen, wat een gedoe, man. Hoe is het mogelijk dat er zoveel ruzie is in zo'n club? En die had een advocaat ingeschakeld tegen die. Dat speelt zich allemaal af, weet je wel. Dat je denkt wel eens van, nou, moet ik dan nog een keer weer daarheen en nog eens een keer weer spreken over het kruis, weet je wel. Maar volhard in deze dingen. Ziet u op jezelf, 1, op de leer, dat je wel de juiste dingen voor ogen houdt, en hou vol. Want door dit te doen, zul je zowel jezelf als hen die je horen behouden. Niet voor de eeuwigheid behouden, maar behouden uit dat systeem van verval en afval. Uit dat hele, uit die hele beweging van menselijke godsdienst waar de gemeente naartoe is gegaan. Maar dan zul je die mensen daarvan behouden en ze zullen zich manifesteren als mensen die een hemelse Christus vertegenwoordigen. En dat is het verlangen van de Heere God in zijn huis. Dat er levende stenen zullen zijn die hem welgevallig zijn. En die het woord van God gehoorzamen zoals Paulus dat verordend heeft in al de gemeenten. Hij leerde in elke gemeente dezelfde dingen. Zo moet je je opstellen, zo moet de orde zijn, zo moet je je gedragen in het huis van God. Oudsten, zo moeten ze zijn. Diakenen, zo moeten ze zijn. Mannen, stel je zo op. Vrouwen, enzovoort. En daarmee sluiten we deze studie af.